Gemeente, een paar mededelingen. In verband met de catechisaties, morgenavond is er nog geen catechisatie. Vrijdagavond, zo de Heere wil, wel. Morgenavond zal er huisbezoek gedaan worden bij de familie A. van Wezel in de Leeuwerikstraat en de familie J. Verhelst in Nieuwe Tongen. En woensdagavond bij zuster Volwerk Melisand en bij Nelly van Prooijen van de Slik, allebei in de Ringstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 25 het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Psalm 25, het eerste vers. We lezen Gods woord uit het Johannesevangelie en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34, Johannes 1, beginnend bij vers 19 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 40, Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Psalm 40, vers 3. Dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem, wat dan, zijt gij Elias? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben, wat zegt gij van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan? Zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet. Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden die gij niet kent. Deze is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet Abara over de Jordaan waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Gemeente, doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het Matteüs-evangelie, het derde hoofdstuk, en daarvan het 16e vers. Matteüs 3, vers 16. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we mogen ook vanavond ons weer voor uw heilig aangezicht stellen, om van u een zegen te begeren over de verkondiging van uw evangelie. We mogen vanavond weer gaan luisteren naar een boodschap die gij ons geeft. Maar heren, ook vanavond is het weer zo afhankelijk van uw zegen. Wij zijn mensen die vanuit onszelf niet in staat zijn om iets goeds voort te brengen. We zijn niet in staat om onszelf de zegen van uw woord te geven. En met al onze inspanningen, met al onze ernst, zullen wij toch niet bij machte zijn om onszelf of elkaar één stap dichter bij u de Heere en bij uw genade te brengen. Wij kunnen ons wel door onze zonde van u verwijderen. Wij kunnen wel duisternis over ons halen, maar wij kunnen ons niet terugbrengen in uw gemeenschap en we kunnen het licht niet doen opgaan in onze duisternis. Heren, zal dat gebeuren, zullen we waarlijk terugkeren, zullen we waarlijk in uw gemeenschap terugkomen en zal het waarlijk licht worden in onze ziel, dan is daarvoor nodig voor het eerst en bij vernieuwing het werk van de Heilige Geest. Doe ons dat alle beseffen en geef dat dat besef in ons aller hart ook mag ontsteken de hartelijke bede, och schonkt gij ons de hulp van uw Geest. In preken en in luisteren, en ook als wij de kerk verlaten hebben tot ons werk gaan in deze week, laat dan ook de Geest ons leiden en de Geest ons indachtig maken wat wij op deze zondag in uw huis hebben mogen horen en beluisteren. Laat uw Geest ons geheel doorwonen, o Heere. We komen met die bede bij u, o Heere Jezus Christus, van wie we zojuist in de schriftlezing gehoord hebben als een getuigenis van uw voorloper, dat gij het zijt die met de Heilige Geest doopt. Dat gij het zijt die die Geest geeft. En u hebt dat inderdaad vervuld, u hebt dat gedaan op de dag van Pinksteren, toen gij daar in Jeruzalem die gemeente vervuld hebt met de Geest en toen gij daar ook bekwaamheid geschonken hebt door de Geest om de grote werken Gods te verkondigen. Maar zo zal elk mensenkind het toch ook voor zichzelf moeten kennen en beleven, Heren, dat het Pinksteren in zijn ziel wordt door de komst, door de inkomst en door de werking van de onmisbare Heilige Geest. Zo zal uw woord ons tot een zegen worden. Zo zullen we de kracht ervan verstaan. Zo zal het zijn, Heere, dat uw woord niet langer langs ons heen gaat. En dat uw woord ons niet langer ledig of onvruchtbaar laat. Maar zo zal het zo worden in ons leven dat wij door de kracht van dat woord van uw genade tot nieuwe mensen mogen worden herschapen. Ja, dat wij door dat werk van uw Heilige Geest ook bekwaam gemaakt worden om te geloven in u en in uw eeuwig getuigenis. Heren, en dat is het wat we allemaal nodig hebben. Er zijn er die dat niet beseffen. Als hij in onze natuur staat, dan beseffen we het inderdaad ook niet. Dan kan het tot ons gezegd worden en dan kan het 100 maal tot ons gezegd worden. Maar dan dringt het niet tot ons door. Dan leven we er helemaal aan voorbij en langsheen. En we veranderen niet en we zoeken dit ook niet. Omdat we de waardij en het belang er niet van beseffen. Heren, we zijn dan blind. En wat is het erg om blind te zijn als het gaat om uw getuigenis. Blind als het gaat om de vraag hoe wij verzoend zullen worden met God. Wat is het ontzaglijk erg en ernstig om maar voor te leven, de genadetijd maar op te maken, zonder dat wij vragen naar u, onze schepper. Zonder dat we de tijd besteden om vrede te vinden voor onze ziel en verzoening in het bloed van de Heere Jezus. En u weet het, hoeveel van ons zo leven, Heere, wie leven met deze woorden eigenlijk gekarakteriseerd is. Behalve dat ze dan naar uw huis gaan en behalve dat er dan nog wat godsdienst in hun leven is, maar voor de rest is het hart gesloten en heeft uw genade daar geen plaats. En is er geen oog voor nog de zonde, nog de genade. Heere, kon het zijn, wilt u zulken te sterk worden? Wilt u zulken de ogen openen? Wilt u zulken eens onrustig maken? Zodat ze zo niet verder kunnen. Zodat zij benauwd worden bij de gedachte waarheen ze onderweg zijn. Bij de gedachte hoe ze rechtvaardig voor God zullen kunnen verschijnen. Laat die vraag die dan wellicht nog nooit in hun leven aan de orde gekomen is, toch eens aan de orde mogen komen, Heere. En dan met zo'n kracht en zo onontkoombaar, dat er in zulke levens een grondige, een gehele verandering mag plaatsvinden, dat wat hun een lust was, hen een last mag worden. En wat hen een last was, een lust mag worden. En dat het hun hartelijke begeerte mag gaan worden om u de Heere te zoeken. En dat dat evangelie, Heere, wat van genade en van vergeving spreekt, voor hen zo toch eens waarde mag gaan krijgen. Ach, gij geeft u zelf en gij geeft uw woord toch waarde voor ontdekte en voor armgemaakte zondaren die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden, die het nu buiten zichzelf leren zoeken. Geef dat er velen zo in ons midden mogen zijn, Heere. Van nature is er niet één zo, maar gij kunt en gij wilt zulken toch maken. Dat is toch ook al uw werk. Dat is toch ook al vrucht van de arbeid van uw geest. Heere, laat dat openbaar mogen komen in ons midden. Dat er mensen vanuit de hartelijke ontdekking aan hun armoede en aan hun gebrek en vanuit een hartelijke begeerte naar u, u mogen nodig gaan krijgen en u mogen zoeken bij dagen en bij nachten. En Heere, wilt gij dan van zoekers ook vinders maken en van mensen die leerden kloppen, wilt gij hen mensen doen worden die ook ondervinden dat de deur waaraan ze kloppen niet gesloten blijft, maar dat die open gaat, omdat gij genadig en barmhartig zijt. Heere, wij smeken u dat gij dit werk in ons midden wilt doen in velen, onder jongeren en onder ouderen, en dat ge zo uw wonderen een gedachtenis wilt maken. Heere, gij doet dat werk toch nog, zoals gij het altijd doorgedaan hebt. Gij wilt het toch ook nu nog doen, en het is toch vanwege het feit dat er nog toegebracht moeten worden, dat ge uw woord ook vandaag nog laat verkondigen. Heere, laten er dan ook in ons midden nog velen mogen zijn die gij door uw Heilige Geest gaat toebrengen en die gezaligmakende kennis van uw wegen gaat geven. Wilt gij u ook ontfermen over hen die u mogen vrezen, Heere? En wilt gij hen het onderwijs schenken dat zij in hun omstandigheden nodig hebben? Er zijn nog zoveel dingen die we ook na ontvangen genade niet weten, waarin we duisternis zijn en waarin het licht nog moet gaan schijnen. Er zijn zoveel dingen, ook in de borg en zaligmaker, die uw kinderen nog niet van hem kennen en van hem geleerd hebben, en die ze nog moeten leren ontdekken. Geef dat ze heilbegerig mogen zijn, en geef dat hun hart uit mag gaan naar de kennis van hem, die uiteindelijk de volkomen zaligmaker van al de zijnen is. Heren, dan moeten uw kinderen zich ook beschuldigen dat ze vaak zo traag zijn om hem te leren kennen. En dat er vaak ook zo weinig behoefte is en begeerte is naar hem en naar de kennis van hem. Maar mag dat dan eens anders worden, Heren? En mag dat bijzonder ook in een week van voorbereiding eens anders zijn? Opdat daar waar de vrezen van uw naam gevonden wordt, er ook mag zijn de hartelijke betuiging op dat ik hem kennen. Ja, zoals hij zich in zijn woord presenteert en zoals hij zich ook in het zichtbare woord, in het sacrament aan zondaren voorstelt. Heren, laat het oog op hem gevestigd mogen zijn en laat er een hartelijke begeerte in het hart mogen leven, ook in deze week, om met hem dat manna, dat hemelse brood, verzadigd te mogen worden. Om van hem te ontvangen en uit zijn volheid te ontvangen alles wat we nodig hebben voor dit en voor het toekomende leven. Heere, zegen de verkondiging van uw woord in ons midden. Als wij met elkaar weer stil mogen staan bij dat gebeuren aan de oever van de Jordaan, toen Jezus gedoopt werd door Johannes, en toen hij zich met zondaren wilde laten gelijkstellen als hun borg en plaatsvervanger. O Heere, laat uw geest ons ook vanavond onder het preken van uw woord en bij het beluisteren van uw woord in alle waarheid leiden. En wilt gij ons genadig gedenken in uw gunst. Ons bewaren voor de zonde en voor alles wat verkeerd is. En voor alles wat ons van u en van uw dienst en van uw gemeenschap zou kunnen aftrekken. Laat de boze niet toe dat hij ons enig hinder doet. En wilt gij ons alle bewaren voor het kwaad dat ons aan alle kanten omringt, ja, dat ook in ons huist. En omdat het in ons huist, daarom heeft het zoveel vat op ons en zoveel greep op ons. Heere, verlos ons van de boze en bekeer ons tot u. En geef dat wij onze aandacht en al onze gedachten mogen geven aan datgene wat gij ons laat verkondigen. Wees zo in ons midden, Heere, en denk aan ons en aan alles wat op uw zegen wacht, en aan al de arbeid in uw koninkrijk, en aan alles wat geschiet in de naam des Heere om dat evangelie uit te dragen. Heere, wees er overal genadig bij en stel het tot een rijke zegen in het midden van deze wereld, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het tweede en het negende vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt, en gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 2 en 9 van 89. gemeente, laat ik u nu eerst het eerste gedeelte van het formulier voorlezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot 29. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards En al diegenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in den Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. We lazen zo pas die woorden in het formulier die zeggen dat wij, en zo mag dan Gods kerk, zo mogen dan Gods kinderen zeggen, dat wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Waarom leert de Heere zijn kerk dat? Waarom wordt dat het geheim van het leven van Gods kinderen? Het leven in Christus zoeken, omdat het alleen in Christus te vinden is. Alleen in Hem die door de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Alleen in Hem is het leven te vinden. En bij Hem moet dan ook een avondmaalganger het vinden. We hebben met elkaar vanmorgen beluisterd hoe de Heere Jezus Christus zijn eerste reis na zijn 30ste verjaardag gemaakt heeft naar de Jordaan. Hij verliet Nazareth en hij ging naar de Jordaan met het uitdrukkelijke doel om daar gedoopt te worden door Johannes. En om zo zich gelijk te stellen met zijn volk. Om zo borg, plaatsvervanger van zondaren te zijn. Want hij was gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Gekomen om zondaren zalig te maken, maar niet zomaar. Niet op een gemakkelijke manier. Niet ten koste van het recht van God. Als hij komt om zondaren zalig te maken, dan komt hij om tegelijkertijd het recht van God genoegdoening te geven. Om dat wat geschonden is te herstellen. En dus moet hij de schuld gaan dragen en de ongerechtigheid gaan verzoenen. Hij wist dat dit van hem gevraagd zou worden. Hij had zich met nadruk dan ook borg gesteld. En daarop heeft hij amen gezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. En nu is de tijd gekomen dat God hem tot de gehoorzaamheid aan dat woord gaat brengen. De tijd is daar dat Jezus zal gaan beginnen aan dat verlossingswerk. En vandaar dat hij naar de Jordaan gaat om gedoopt te worden. En op dat moment, en uitdrukkelijk op dat moment, gaat God aan zijn zoon getuigenis geven. We vinden het in het Matteüs-evangelie niet zo uitvoerig beschreven, althans dit onderdeel niet, waar het ons vanavond in de eerste plaats om gaat, als dat we dat bijvoorbeeld bij Lucas vinden. En schrift met schrift vergelijkend zullen we vanavond dan eerst even naar Lucas 3 kijken, waar ons op een hele andere manier, maar toch dezelfde gebeurtenis van Jezus' doop in de Jordaan ook vermeld wordt. Daar staat namelijk in Lucas een element dat er bij Matteüs niet bij vermeld staat en wat toch van het grootste gewicht is. Lucas 3, vers 21. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt werd. En dan volgen er twee woorden waar ik uw aandacht speciaal voor vraag. En bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif. Die woorden. En bad. Jezus is door Johannes ondergedompeld in dat water van de Jordaan. En de wateren sloten zich een ogenblik boven zijn hoofd. En toen stond hij uit dat watergraf weer op. En wat is het dan wat de Heere Jezus doet? Lucas vertelt het ons. Hij is in gebed. En bidden, ik hoef u dat niet uit te leggen, maar bidden dat is spreken tot God. In het gebed richt de ziel zich tot God, Jezus' ziel. Richt zich tot God zijn Vader. Bidden is uitdrukking geven aan het besef van diepe afhankelijkheid. Als we niet afhankelijk waren, dan hoefden we tot God ook niet te bidden. Als we onszelf in alle dingen konden redden en helpen, dan was het gebed ook niet nodig. Maar juist, we zijn zo afhankelijk en we kunnen onszelf in geen enkel ding redden en helpen, en het moet in alle dingen van God komen, en vandaar de noodzakelijkheid van het gebed. De Heere Jezus beleeft ook zijn afhankelijkheid van God, en hij beseft het, dat bijstand van boven onmisbaar is. Vooral nu hij staat aan het begin van dat ontzaglijke werk dat hij vrijwillig op zich genomen heeft en het nu nog eens weer uitdrukkelijk vrijwillig op zich neemt, borg voor zijn volk te zijn, alle gerechtigheid te gaan vervullen. Waar zal hij van dag tot dag kracht vandaan hebben om dat zo werkelijk te verrichten? Waar zal hij ondersteuning vinden op de weg die hij gaan moet en die voor hem een weg van lijden gaat worden, een weg van sterven gaat worden? Het watergraf heeft het hem al gespeld. Hij beseft dat hij zijn kracht nu en steeds weer bij de Heere moet zoeken. En u vraagt zich misschien af, wat zou de Heere Jezus daar dan gebeden hebben? Lucas zegt het maar met zo'n enkel woord, en bad. Maar wat zou de bede van de Heere Jezus geweest zijn? Hebben we daar ergens in de schrift misschien een of andere aanduiding voor, waaruit we het kunnen aflezen, wat er toen met name in Jezus' ziel geleefd heeft en waar hij toen met name om gebeden heeft? Ik denk dat de inhoud van de bede verklaard kan worden uit de verhoring van het gebed. Ik denk dat de Heere Jezus toen gebeden heeft, laat ik het maar zeggen, met de woorden uit de schrift. En
U weet het trouwens wel, de Heer Jezus heeft veelal in zijn gebeden de woorden van de schrift herhaald. Heel wat keren als we dat in de evangelie lezen, dan vinden we Jezus biddende met woorden die voor hem al gebeden zijn en die in de schriften liggen vast, zijn vastgelegd aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, of mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zijn beden met woorden uit de schrift. Zo zou ik me kunnen voorstellen dat de geest van de Heere Jezus nu bij dit moment, als hij gedoopt wordt in de Jordaan, bezig geweest is met de woorden van de schrift, zoals we die vinden bijvoorbeeld in het 64ste hoofdstuk van Jesaja's profetie. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En waarom denk ik dat? Wel, omdat het dat is wat Jezus' ziel op dat moment in ieder geval begeerd heeft. Hij aanvaardt die ontzaglijke taak die hij moet gaan verrichten om God het rantsoen te geven voor een schuldig volk dat nochtans van eeuwigheid verkoren is. En dat hij komt verlossen en dat hij tot God komt terugbrengen. En onder zulk een gewichtig werk heeft de Heere Jezus er behoefte aan dat hij bij de aanvaarding van die taak mag merken dat zijn Vader daar zijn goedkeuring over uitspreekt. Dat zijn Vader daar een blijk van waardering, een blijk van liefde, een blijk van gemeenschap opgeeft. En zo heeft hij gebeden om die gunst. En om die gunst bewijzen Gods, zo heeft hij gebeden om een antwoord uit de hemel, dat hij ook in deze gang en bij het aanvaarden van dit werk zijn Vader zou mogen behagen. En denk ook hieraan, ik zei vanmorgen, hij gaat staan te midden van zondaren. Hij ondergaat die doop die een instelling voor zondaren is. Hij gaat staan op die plaats waar er al meer gestaan hebben die een schuld moesten belijden en een ongerechtigheid moesten bekennen en hun verdorvenheid moesten aanvaarden. Hij gaat staan op die plaats waar er al meer gestaan hebben die schuldig waren in eigen ogen, omdat zij schuldig zijn in Gods ogen. En met hen gaat hij zich vereenzelvigen. En wat leeft er in de ziel van een zondaar die zich schuldig gaat weten voor God? Wat leeft er in een ziel van iemand die moet gaan ontdekken dat hij door zijn zonden God vertorend heeft en dat hij zichzelf door zijn zonde van God vervreemd heeft? Wat gaat zo'n ziel beseffen en beleven? Dat de hemel boven hem gesloten is. En het wordt zijn beden, want onder zo'n gesloten hemel kan en durft hij niet verder leven. Hij is veroordeeld in zijn geweten. Hij is veroordeeld door het woord. En nu moet er maar één ding gebeuren. En daar is maar één ding waar hij belang en behoefte aan heeft. En dat is dat God wil bewijzen dat hij nog aan hem denkt en dat God daartoe de hemelen zal scheuren. Het is niet ver gezocht, gemeente, om deze of andere redenen te veronderstellen dat dat ook de bede in Jezus' ziel geweest is. Als hij hier aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan staat en als hij alle gerechtigheid gaat vervullen. Trouwens, als de Vader dat gebed gaat verhoren, dan is dit ook het eerste dat hij geeft als antwoord op het gebed. De hemelen gaan open. Er zijn meer antwoorden, En we zullen ze successievelijk allemaal wel bezien als God ons dat geeft. Maar dit is het eerste antwoord. En Jezus gedoopt zijnde, en dan denk ik weer aan Lucas en ik voeg dat er maar bij. En bad, hij is terstond opgeklommen uit het water en ziet de hemelen werden hem geopend. Hem, dat accent legt Matthäus, de hemelen werden voor hem geopend. Met name speciaal voor hem doet God in de hemel dat teken. Met name boven zijn hoofd gaan de hemelen open. Marcus heeft deze geschiedenis ook vermeld in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. En laten we maar weer, om het geheel duidelijker te verstaan, ook Marcus' beschrijving er even naast leggen. Marcus legt het accent nog weer even anders en zo vullen de verschillende getuigen elkaar aan. In het eerste hoofdstuk van Marcus lezen we vers 9 en het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth gelegen in Galilea en hij werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen open gaan. En de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En nu moet u weten dat dat woord dat Marcus hier gebruikt en dat vertaald is door opengaan, een woord is dat op een andere plaats in de schrift ook voorkomt. In Matthäus 27 vers 51. En daar staat, en ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. Nu, het is in het Nederlands verschillend vertaald, maar in het Grieks is het hetzelfde woord. Dus als ik Marcus letterlijk mag vertalen, dan staat er, en terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen scheuren. Gods vinger, die later, als Jezus op Golgotha gestorven is, dat voorhangsel van de tempel scheurt. Gods vinger scheurt nu als het ware de hemelen van een, zodat hij de toegang openzet naar zijn eigen troonzaal. Dat gebeurt er als antwoord op het gebed van de Heere Jezus bij zijn doop. Kijk, tot nog toe leek voor een buitenstaander alles net eender als bij de doop van welke andere Israëliet ook die tot Johannes kwam. Maar ziet u het verschil? Dat is nog nooit gebeurd bij één dopeling van Johannes de Doper. Maar nu daar de zondeloze in het watergraf gaat, nu daar de borg van zondaren zich werkelijk gaat geven om al de gerechtigheid Gods te volbrengen, nu hij biddend buigt, nu al onder het oordeel Gods dat straks in nog veel groter omvang en hevigheid op hem gaat neerdalen. Nu hij buigt om te aanvaarden de weg van vernedering en van veroordeling en van lijden en van sterven en van begraven worden. Nu hij biddend deze weg aanvaardt en getrouw is aan het woord dat hij in de Raad des Vredes gesproken heeft toen hij zei, ik kom om uw wil te doen. Nu is het eerste antwoord dat zijn Vader in de hemel geeft, dat hij met eigen hand de hemelen doet scheuren en letterlijk doet wat Jesaja al de kerk des Heren van alle tijden en plaatsen heeft voorgebeden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Wat betekent dat dan, dat de hemelen scheuren? Nou, dat zei ik al, dat is verhoring op het gebed van de Heere Jezus. Hier weet Christus dat zijn Vader aan hem denkt. En straks zal de Vader dat ook nog uitdrukkelijk gaan zeggen. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik me wel behagen heb. Maar hier door dit eenvoudige teken alleen al laat de Vader het de Zoon weten dat zijn goedkeuring op hem rust, dat hij een welbehagen in hem heeft. En hier mag Christus als antwoord op zijn gebed het ondervinden dat de hemel contact met hem onderhoudt. En is dat niet een bemoediging voor hem geweest nu hij de lijdensweg gaat betreden? Een bemoediging nu hij als borg in de plaats van de zijne gaat komen? Juist dan gebeurt het, nietwaar? Vergeet u dat toch niet? Dit moment is van uitnemend belang voor de zaligheid van Gods kerk ook. Zodra de Heere Jezus zich vereenzelvigt met zijn volk. Zodra hij uitdrukkelijk gaat staan te midden van en in de plaats van zondaren die verdoemelijk zijn voor God. Zodra hij zijn plaats inneemt te midden van dat zondaarsvolk, gaan de hemelen open. En zo mag hij het weten, deze borg en middelaar, dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Door de arbeid van zijn ziel zal hij dit mogen bewerken en zal dit de vrucht zijn, dat de hemel weer open staat. Daar loopt dat straks allemaal op uit. De hemel is toch gesloten, nietwaar? Dat is toch de werkelijkheid waaronder wij leven? Dat hebben wij toch zelf veroorzaakt? We hebben door onze zonden ons immers van de Heere afgekeerd. We hebben door onze zonden God vertoornd. En nu is de deur des hemels dicht. En we kunnen dat nooit meer herstellen. Wij kunnen die deur die gesloten is door ons toedoen nooit meer openen. Wij kunnen nooit meer goedmaken wat we door de zonde verwoest hebben. En al zouden we alles proberen wat wij denken te kunnen doen, dan blijft de hemel nog gesloten. En dan zou een mens met alle inspanning, ik weet niet hoeveel gerechtigheid, proberen bijeen te krijgen uit de werken der wet, daar kan de hemel nog niet mee opengaan. En al zou hij nog zo toegewijd en ernstig leven, en al zou hij zijn dagen doorbrengen met niet anders dan met geestelijke werkzaamheden, dat zet de deur des hemels nog niet open, gemeente. Zal de hemel opengaan, dan moet de schuld betaald worden. En de ongerechtigheid verzoend worden. Dan moet het geschonden recht hersteld worden. Dan zal aan God genoegdoening gegeven moeten worden. Dan moet de losprijs betaald worden. Nee, daar zien wij geen kans voor. En daar ziet een zondaar, ook al is hij ontdekt aan zijn ongerechtigheid, en ook al is hij begeerig geworden naar het heil des Heren, geen kans voor. Er is geen mogelijkheid dat wij een ladder oprichten die van de aarde tot de hemel reikt, en waarlangs wij dan moeizaam omhoog klimmen om boven gekomen misschien zo de hemelen open te zetten, geen sprake van. Zal de hemel ooit boven ons hoofd open gaan, gemeente, dan zal God het moeten doen. Hij kan maar van één kant weer opengezet worden. Hebt u dat goed begrepen? Hebt u dat goed begrepen dat de Heere elke verlossingsweg van beneden uit afwijst en dat de Heere daarvan zegt dat die voor hem niet bestaan kan? Hebt u het goed begrepen dat de Heere elke eigen gerechtigheid van meet af veroordeelt en als ongenoegzaam kenmerkt? Hebt u het begrepen dat uit ons er geen weg is naar God toe? Het is het wonder dat als Christus als borg in de plaats van de zijnen gaat komen, dan en terstond op dat moment, terstond, zegt de schrift, gaat de hemel open. Waar? Waar? De hemel staat alleen maar open boven de Heer Jezus Christus. De hemel werd hem geopend, zegt Matthäus als hij er verslag van doet. Het is Gods genadig werk dat hij de hemel openzet, jawel. En dat hij een weg baant en laat zien dat er een weg is tot hem. Maar die weg en die open hemel is er alleen voor Christus. Die hemel staat op dat moment niet boven Jeruzalem open. En die hemel staat op dat moment niet boven welk mensenkind dan ook open. Maar de hemel werd hem geopend. Maar, en dan verder. Omdat hij niet alleen is. Maar omdat hij in zich rekent. In zich besluit. In zich opneemt. Omdat hij één met hen geworden is. De ganse kerk des Heren. Daarom staat toch om zijnentwil die hemel open boven elke zondaar die in Christus Jezus is. Boven een iegelijk die bij hem schuilt. Boven een iegelijk die met zijn zonden en zijn ellende bij hem een schuilplaats zoekt en vindt. Omdat die hemel boven Christus open staat. Staat hij ook bij dat boven dat volk waar Christus borg en zaligmaker voor is, open. Buiten hem is de hemel altijd nog dicht, onthoud u dat maar. Wat we ook hebben en wat we ook denken en wat we ook zijn en wat we ook proberen en waarmee we onszelf ook op de been proberen te houden. Met wat voor gronden en met wat voor deugden en met wat voor vroomheid en met wat voor godsdienst ook. Buiten Christus is de hemel dicht. Maar boven hem en boven allen die bij hem schuilen, staat hij open. In Christus betoont en betuigt God zijn genade en zijn barmhartigheid. En waar moet een mens dan zijn? Waar moet een arme zondaar dan heen? Waar moet een verslagene van hart dan heen? Wat moeten we doen om zalig te worden? Waar moet een aangevochten en bestreden ziel heen? Waar moet iemand zijn die aan alle kanten geprangd wordt en die in de engte gedreven wordt en er onweder voortgedreven wordt? Waar moet iemand heen die zijn geweten beschuldigt en wiens hart hem zelfs aan moet klagen? Waar moet iemand zijn die keer op keer tot ontdekking komt dat zijn handen leeg zijn en dat hij niet bezit om God het rantsoen te geven? Waar moet iemand heen in al zijn nood en ellende, in al zijn schuld en in zijn verlorenheid, met zijn vuile ziel en met zijn zonde zwarte bestaan? Waar moet hij heen om een open hemel te vinden? Waar moet hij heen om de genade Gods deelachtig te worden? In Christus. Daar alleen. Want bij hem is God terug te krijgen. Door hem is de gemeenschap met God terug te krijgen. Door hem is er vrede en gerechtigheid. En zo mag dat dan ook wel eens ervaren worden aan de avondmaalstafel, nietwaar? Zo zijn er wel eens van die tijden in het leven en de Heere heeft daartoe onder andere ook het sacrament van het avondmaal ingezet. Opdat daar, juist daar waar de Heere zich zo diep neerbuigt tot een verloren zondaar, iets geproefd en gesmaakt mag worden van dat heil dat in Christus bereid is. Die open hemel. Maar nogmaals, om daar wat van te proeven en daar wat van te ondervinden, gemeente, moeten we het niet proberen met iets van onszelf. En om zo gezegend avondmaal te vieren, dat wil zeggen onder een open hemel avondmaal te vieren, dan zal ons oog toch gericht moeten zijn op die dierbare borg en middelaar. En dan zullen wij zijn er daarbij hebben te gedenken. Als die bereidwillige, als die volkomen zaligmaker, die met zijn ene offerande de weg tot God heeft gebaand. Kijk, dat is het doel van zijn komst, zoals Petrus dat omschrijft in zijn eerste brief, om ons tot God te brengen. En als hij dat bereiken wil, dan moet hij die hemel openzetten. Of anders gezegd, dan moet God boven hem de hemel openzetten. En dat is dan wat de Heer Jezus gaat doen. Als hij alle gerechtigheid gaat volbrengen, de Vader betuigt het hier al, dan gaat de hemel straks open. En dan mag ik het zo zeggen, heel eenvoudig, dan mag Christus dat zondaarsvolk in de hemel zetten. In de gemeenschap met God terugbrengen. Dan mag Christus als hun borg die het voor hen in orde maakte en die de schuld voor hen volkomen betaalde en die alle ongerechtigheid op zijn eigen ziel heeft laten laden, dan mag hij ze die onder de greep van de dood en in de heerschappij van de zonde en van de duivel zaten en die daar vergingen in die nood en die daar aanmächtig ter neerlagen en niet wisten wat ze doen moesten en zelfs het hoofd soms niet konden opheffen en geen gebed tot de hemel konden opzenden om zulke ellendigen, om zulke verslagenen van hart terug te brengen tot God en te herstellen in de gemeenschap met die God die duizenden redenen heeft om op hen te toornen en voor eeuwig met hen af te rekenen. Ach, de Heere Jezus heeft het hier begrepen, zijn Vader heeft het hier aan hem laten weten. En zijn Vader heeft het ook aan Johannes laten zien en die mag het getuigen zoals we in het eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie gelezen hebben. De Heere heeft het dus ook aan zijn kerk laten zien, tot bemoediging en tot vertroosting en tot sterking voor het geloof, dat de Heere Jezus Christus bereikt heeft wat hij wilde bereiken, en dat door zijn toedoen, dat door zijn volkomen offerande en door de arbeid van zijn ziel, een schuldig kind van Adam nu weer terug mag komen tot God en de gemeenschap met God en de liefde van God en de gunst van God mag ondervinden. Dat en niet anders en niet minder is de bedoeling van het werk van Christus. En dat en niet minder dan dat is ook de vrucht van het werk van de Heere Jezus Christus. Er is weer een geopende toegang. En het is een toegang tot de troon der genade. En zij die zich met hun zonden en ellende nu in langs die verse en levende weg tot die troon der genade mogen wenden, ze zullen het omdat Christus voor hen voldaan heeft mogen ondervinden dat de Heere aan hen denkt in ontferming en in genade. En de Heere doet hen dat wel eens ondervinden ook. Als hij de nevels verdrijft en als hij de duisternissen opklaart. En dat hij in de verslagenheid van het hart en in de verbrokenheid van de geest iets van zijn goddelijke genade afdrukt. En iets van de gunst van zijn gemeenschap doet beleven. En als zij het de ziel doet weten, ik ben uw heil. Willen we dat beleven, gemeente, dan moeten wij bij en in die Christus zijn. Verlangt uw ziel naar die gemeenschap met God? Verlangt uw ziel naar die open hemel? Zucht u misschien nu onder die gesloten hemel, onder dat oordeel dat vanwege de zonde op ons ligt? Zucht u onder die gramschap, God, zucht u onder de onmogelijkheid om van onze kant iets te doen, om de gunst des Heren te verwerven. Zucht u, klaagt u, onder het feit dat de Heere met recht wellicht, ja en hij altijd met recht, zijn aangezicht voor u verbergt, zodat u moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Laten we de oorzaak eerst bij onszelf zoeken en wellicht ontdekken we het daar. Zonden opnieuw maken ze scheiding tussen de Heere en ons. We konden het zo zonder de Heere weer stellen. We konden het weer buiten de gemeenschap met hem en we hebben weer biddeloos geleefd en we hebben weer onachtzaam geleefd en de Heere doet het ons ondervinden waar ons dat brengt en in welke ellende ons dat doet voortleven. En wij hebben geen macht en geen mogelijkheid om er een verandering in te brengen, nietwaar? Wij kunnen geen leven aan onze ziel schenken. Wij kunnen de neergebogen geest niet oprichten. Wij kunnen onszelf nog niet één belofte toe-eigenen. Wij kunnen die hemel die gesloten is niet openen. Wij kunnen dat aangezicht Gods niet aan gunst aan ons doen lichten. Waar moeten we dan heen? We moeten opnieuw leren vluchten tot die schuldovernemende borg. Want bij hem wordt het ondervonden en in zijn nabijheid en gemeenschap wordt het beleefd. En uit zijn volheid worden we bediend en ontvangen we genade voor genade. Daar waar hij is, waar hij als borg en zaligmaker voor zijn kerk zich geeft. Waar hij zijn offer brengt, waar hij zijn bloed vergiet, waar hij de prijs betaalt. Daar gaat de hemel open voor het eerst en bij vernieuwing over een schuldig zondaar. Daar ligt ook de zegen aan de avondmaalstafel. En daar ligt ook de vrijmoedigheid in het gaan tot de avondmaalstafel. Maar gemeente, er gebeurt meer. Er zijn meer antwoorden die God de Vader geeft op het gebed van zijn Zoon. Daar is vervolgens ook dit, dat de geest Gods nederdaalt gelijk een duif en op hem komt. Hier komt dat wondere moment waar de profeten van gesproken hebben, dat de Heere Jezus Christus gezalfd wordt met de Heilige Geest. En nu laat ik u veel van wat dat allemaal betekent maar ongenoemd. Maar dit ene wil ik uw aandacht toch niet laten ontgaan. Hier wordt Christus met de Heilige Geest toegerust tot de taak die hij op zich neemt. En vragen over hoe was dat dan voor die tijd en was de Heere Jezus toen niet de Christus enzovoort, die laten we maar onbeantwoord. Maar hier op een hele nadrukkelijke manier, nu de Geest Gods op hem komt uit de hemel en zo staat er ook op hem blijft. Nu wordt de Heere Jezus door de Vader verordineerd, wat trouwens van eeuwigheid ook al zo was, met de Heilige Geest gezalfd. En dan denk ik maar even aan die woorden van onze catechismus tot onze enige, tot onze hoogste profeet, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Dat is ook antwoord op zijn gebed. Hij heeft gevraagd om ondersteuning, hij heeft gevraagd om bekrachtiging, hij heeft gevraagd om alles wat hij op die moeilijke, op die zware weg die hij als borg en middelaar gaan moest, zou nodig hebben. En hier krijgt hij dit antwoord, waarin de schriften opnieuw vervuld worden. Zie, zegt God in Jesaja 42, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Zoals hij later zegt, in de synagoge van Nazareth, citerend uit Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Nu, dat gebeurt hier, aan de oever van de Jordaan. Wordt hij door de Heilige Geest bekwaam gemaakt en toegerust om te zijn wat u en ik zo hard nodig hebben. En wat is dat dan? We hebben een borg nodig, ja, dat zagen we. We hebben ook een profeet nodig, nietwaar? Of kent u de weg Gods uit uzelf? We hebben een profeet nodig om onze duisternis te verlichten. We hebben een profeet nodig die het ons verklaart, die ons God doet kennen. We hebben een profeet nodig die in onze dwaasheid, in ons onverstand, in onze onkunde het woord Gods gaat bedienen. Hebt u dat niet ontdekt in uw leven, dat u een profeet nodig hebt? Hebt u dat niet ontdekt, de dwaasheid in uw hart, de onkunde als het gaat om God en om zijn dienst en om zijn wegen? En wat zijn we vaak ook na ontvangen genade nog hardleers? En wat dwalen we af als we weer bij eigen licht denken te kunnen gaan? O ja, zo houden we die profeet nodig. En we hebben het nodig dat we aan zijn voeten zitten en dat we zijn onderwijs ontvangen en dat we ons laten leren en laten onderrichten. En de geest komt tot hem en op hem, opdat hij voor dwazen, voor duisterlingen, voor verblinden een profeet zou kunnen zijn. En zo hebben we een priester nodig, een priester die het offer brengt. Een priester die voorbeden doet. Wie kan zichzelf verzoenen met God? Geen een. Wie kan zichzelf bewaren in de vrede en in de liefde Gods? Wie kan zijn eigen ziel na ontvangen genade veilig stellen? Is het dan niet nodig dat er een priester is die dag en nacht leeft om voor zijn volk te bidden? Om te bidden als zij biddeloos zijn. Om te bidden als zij niet weten te bidden zoals het behoort. Om te bidden als in hun ziel alles overhoop ligt. Om te bidden als de zonde hen grijpt en weg zou trekken naar het eeuwig verderf. Om te bidden als ze op de zeef van Satan zijn. En hier is hij met de Heilige Geest bekwaamd om dat priesterwerk voor zijn arme verloren kerk te verrichten. En hebben we niet een koning nodig die onze wil bedwingt, die onze hartstochten regelt, die ons brengt tot de gehoorzaamheid aan God en aan zijn heilig gebod? Hebben we niet een koning nodig die met zijn gezag, met het gezaghebbend woord dat hij spreekt, ons gaat regeren en ons gaat besturen? Hebben we niet een koning nodig die ons ook bij de verworven verlossing beschut en bewaart? Hebben we niet een koning nodig die almachtig is, wij die in de strijd met de vijanden geen ogenblik zouden kunnen staande blijven? Wel nu, hier is hij met de Heilige Geest bekwaamd om koning te zijn en om zo tot al het werk wat gevraagd wordt om zondaren zalig te maken, in staat te zijn. En zo openbaart hij zich als de met de Heilige Geest gezalfd. Het formulier wees ons ook daarheen. De Geest die in Christus als in het hoofd woont. En zo openbaart hij zich ook aan de avondmaalstafel. Soms is hij daar werkzaam als profeet, die het oog verlicht en die onderwijst in de gangen van zijn kruisliefde. Soms werkt hij daar als de priester die onderwijs geeft in dat heilgeheim van zijn verzoeningswerk. En die zichzelf openbaart als dat rantsoen waardoor een mens behouden wordt. Soms openbaart hij zichzelf daar als koning, als hij het hart voor zich en voor zijn dienst inneemt. En als hij gewilligheid geeft om God te vrezen. En als hij wederliefde schenkt in de plaats waar van nature niet anders dan vijandschap en bitterheid is. Hij is bekwaam. Gans en al bekwaam om zijn kerk met een eeuwige verlossing te behouden. Gans en al bekwaam als de van de Vader verordineerde en door de Geest gezalfde zaligmaker, de Messias, die zijn volk een volkomen verlossing geeft. O, laat uw oog, kind des Heren, toch op hem gevestigd zijn. En dan maakt het niet eens zoveel uit welk aspect van zijn dierbare persoon, of welk aspect van zijn algenoegzaam werk de Heilige Geest voor uw oog gaat ontdekken, dan is alles tot zaligheid en alles tot verwondering. Dan is Hij die volkomen zaligmaker, waarvan de bruid zegt, alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. En dan nog dit ene, want dat mag onze aandacht ook niet ontgaan. Die geest die daalt neer in een bepaalde gedaante, nietwaar? In lichamelijke gedaante staat er bij Lucas. En Marcus zegt in de gedaante van een duif. Dat is natuurlijk ook niet zonder betekenis. De Heilige Geest wordt in de schrift nogal eens voorgesteld onder het beeld van vuur. Dat is op Pinksteren zo, de verdeelde tongen als van vuur. Johannes heeft dat ook aangekondigd. Ik denk dat dit voor Johannes ook een verrassing geweest is. Dat de Heilige Geest zo kwam. Want hij had van de Heere Jezus gezegd dat hij zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. En nu komt de Heilige Geest. En Johannes heeft dat ook geweten. Dat heeft God hem geopenbaard. Johannes 1, het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, laat ons dat weten. En nu komt de Heilige Geest niet in de gedaante van vuur. Niet als een vlam, om zo op Christus te komen. Maar de geest komt in de gedaante van een duif. Heeft dat dan nog betekenis? Jawel, heeft dat betekenis. Een duif, en dat is het geval sinds Genesis 8. Een duif is het symbool van de vrede. Aan die duif met dat afgebroken olijfblad in de bek wist Noach dat de wateren opgedroogd waren. Dat was een boodschapper van de vrede. Dat was een boodschapper dat het oordeel Gods voorbij was. Dat beeld dat we vandaag nog wel gebruiken en dat in de wereld ook gebruikt wordt. De duif met het olijfblad is een schriftuurlijk beeld. De Heere houdt dat vast. En als hij de Heilige Geest op Christus zendt, dan zendt hij hem in de gedaante van die vredebode. Waarom? Nou, omdat dat weer een van de vruchten van het werk van Christus is. Die geest komt in de gedaante van die vredebode op Christus, omdat hij de vredevorst is. Omdat hij, zoals Paulus dat later zeggen kan, onze vrede is. Omdat, zoals Paulus het ergens anders zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof in Christus hebben vrede met God. Dat werk van Christus heeft vrede tot gevolg. Vrede met God. De scheiding is er niet meer. De twist die er was, is bijgelegd. De oorlog die we tegen God zijn begonnen, heeft een einde gekregen. God is verzoend. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Dat gaat de Heere Jezus verwerven door te sterven aan het vloekhout. Dan staat hij midden in de strijd, midden in het oordeel. Dan gaat God zijn aangezicht voor hem, zijn eigen zoon, verbergen. Dan wordt hij verbroken in dat gericht. Maar de vrucht is vrede voor een ieder die bij hem schuilt. Vrede voor iemand die het in zijn leven ondervonden heeft. Onrust, onvrede, die in aanraking gekomen is met opstand van binnen, bitterheid, vijandschap. En dat werd zijn kruis, dat werd zijn smart. Heere, kan het nog goed komen? En dan leidt God naar die met de geest gezalfde zaligmaker. En de geest kwam neer in de gedaante van de vredebode. En de ziel mag het gaan ondervinden hier op aarde in beginsel, straks in de zaligheid volkomen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede. Nu is het weer goed tussen God en de ziel. Nu is het weer goed tussen mens en medemens. Nu is de zaak hersteld. Het hebben wij niet gedaan, het was wel onze roeping. Maar we konden het niet, vanwege de verdorvenheid van ons bestaan. Vrede maken, het is niet van ons. Maar Christus is de vredevorst. En door die geest kondigt hij dat af in de harten van door onweder voortgedrevenen en ongetroosten. En er zijn momenten dat ze het mogen smaken, hier ook op de pelgrimsweg. Een vrede waar ze geen woorden, waar ze geen beschrijving voor weten, omdat die alle verstand en alle begrip te boven gaat. Maar iets te mogen smaken en ondervinden, de Heere toont niet meer. De Heere ziet in ontferming op zo'n zondaar neer. Het kan allemaal overhoop liggen. Het kan een en al bestrijding zijn. En we zien niet hoe het ooit nog weer goed kan komen. Onze zonden roven ons elke vrede. Niets dan onrust van binnen. Maar als de ziel door de geest weer eens opnieuw naar Christus geleid mag worden. En als de ziel weer eens opnieuw geleid mag worden tot dat lichaam dat verbroken is. En tot de ziel, tot het bloed dat vergoten is. En als hij boven dat offer eens een ogenblik op mag zien. Naar die open hemel. Waarin God als een verzoend God en Vader en op Christus en op alle die van Christus zijn neerblikt. Dan kan er iets van die vrede weer in zijn ziel neerdalen en beleefd worden. Hoe het ook is, strijd van binnen en aanvechting van buiten, kind des Heren. De krachten van uw geloof te klein, de moed van uw geloof ontoereikend. De vrijmoedigheid van uw geloof, u kunt er niets van vinden. Ga naar de oever van de Jordaan en zie wat God doet. En hoor wat God spreekt en zeg het dan in geloof. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen. Psalm 29, het zesde vers. Gij uw eigen woord toepassen in ons leven, wilt gij door de werking van uw Heilige Geest ons deze zaligmaker doen zien, en laat hij zich aan onze ziel mogen openbaren, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. Daar ligt toch het leven, daar ligt toch de zaligheid. Geef dat die dingen zo gezocht, zo beoefend, zo beleefd mogen worden, ook in deze voorbereidingsweek. En wilt gij al uw volk en kinderen gedenken, Heere? Misschien zal er bestrijding zijn, maar geef dat de bestrijding hen niet bij de Jordaan vandaan zal houden. Misschien zal er duisternis kunnen zijn en Satan het misschien nog donkerder maken. Maar geef dat al die duisternissen en al die bestrijdingen van de vorst der duisternis toch niet bij machten zullen zijn om het oog te sluiten voor die
zaligmaker, dus wil. Amen. We zingen Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.